Gemeente, namens de kerkenraad deel ik u het volgende mee. Zondag 26 april hoopt om 10 uur uw eigen predikant dominee Van der Brink in uw midden voor te gaan. In de dienst zal de viering zijn van het heilige avondmaal. En 's middags om 4:30 hoopt dominee Van der Brink eveneens in uw midden voor te gaan. En dat zal een dienst zijn van voortzetting en dankzegging en nabetrachting op het heilige avondmaal. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Albert Jan Molenaar van de Vuurdoornlaan 16 te Ridderkerk en Benjamina Slagboom van de Beatrix Singel 25 te Hendrik Ido Ambacht. Ze hopen 1 mei in het huwelijk te treden. De huwelijksdienst, waarin dominee Van der Brink voorgaat, zou plaatsvinden in de Laankerk al hier, 's avonds om 7 uur. Eventuele wettige bezwaren kunnen worden ingediend bij de scriba broeder Roosendaal. Donderdag 23 april is er om 8 uur 's avonds bezinningsuur op het heilige avondmaal. En aansluitend aan deze dienst zijn 2 ambtsdragers beschikbaar om gesprekken te voeren met degenen die dat verlangen. Deze ambtsdragers zullen na het consistoriegebed ter hoogte van het collectezakkenrek onderaan het podium gaan staan. In de hal van de kerk is de nieuwe kerkbode beschikbaar en voor alle data geldt Deo Volente. In deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor het landelijk evangelisatiewerk, de tweede voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten we deze dienst met elkaar beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 113 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 113, vers 2. Van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, zij zere namen lof gegeven. En het derde, wie is gelijk aan onze Heere. Psalm 113, vers 2 en 3. gemeente, doen we ook deze middag in verbondenheid met de kerk der eeuwen belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we daarna uit Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Psalm 103, het tweede vers. Nadat we ons geloof hebben beleden en een ieder van u spreken in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het boek van de psalmen, de 73ste psalm die we in het geheel met elkaar zullen lezen. Ik noem u als onze schriftlezing psalm 73 en daar luidt het woord van de Heer als volgt. Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degenen die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende de vrede van de goddelozen. Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Ze zijn niet in de moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovaardij als een keten en het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet. Ze gaan de inbeeldingen van de harten te boven. Ze mergelen de lieden uit en spreken boos van verdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe als hun wateren eens vol een bekers worden uitgedrukt. Dat ze zeggen, Hoe zou het God weten? En zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben ze rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgen. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht van uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden te niet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn zullen vergaan. Gij roeit uit, al wie van u afvoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij nu voor en met elkaar het heilige aangezicht van de Heere in gebed. Heere, God van hemel en van aarde, van wie wij beleden hebben dat u de schepper en onderhouder bent van ons leven. Tot u mogen wij komen in het gebed. We mogen tot u naderen. Heere, doe ons beseffen dat dat iets wonderlijks is. Dat wij mogen spreken met u. Dat wij als schepselen, tijdelijk, nietig, met u de eeuwige God van hemel en aarde mogen spreken. En al onze begeerte aan u mogen voorleggen. En Heere, nou is vanmiddag wel onze grootste begeerte. Daarvoor zijn we hier gekomen. Om vervuld te worden. Want Heere, we hebben honger. We hebben honger naar uw woord. We zijn dorstig naar dat levende water. En Heere, u bent alleen degene die dat kunt schenken. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die het gezegd heeft, ik ben het brood des levens. En wie van mij eet, zal tot in der eeuwigheid niet meer hongeren en niet meer dorsten. O Heere, kom dan, vanmiddag ook in ons midden. En voed ons door dat levende woord. En vervul ons met uw heilige geest. Raak onze harten aan. En maak ze vol. Leeg ze van alles wat er in deze wereld is. En maak ze vol met alles wat van u is. Heere, u weet wat er allemaal in ons hart leeft. U weet alle zorgen die we meegenomen hebben. Alle moeite. Alle pijn. Alle verdriet. Alle zorgen. Alle nood. Maar Heere, giet ons hart maar leeg. voor uw aangezicht. Om dat alles nu vanmiddag bij uw genade troon neer te mogen leggen. Alles wat ons tegen zit. En het dan bij u te laten. Zodat het ons hart leeg is. En vervuld kan worden. Door uw genade. Door dat woord van u. Heere, geef ons kracht. Nieuwe kracht. Voor de nieuwe week die voor ons ligt. Maar Heere, geef dat niet alleen hier. Geef dat ook op alle andere plaatsen waar uw woord wordt verkondigd. Zegen al uw dienaren die u gesteld heeft in uw wijngaard. Heere, geef dat ze overvloedig mogen arbeiden. Onder uw zegenende handen. Mogen we ook de broeders van de kerkraad al hier aan u opdragen, die ook in uw wijngaard werkzaam mogen zijn. Heere, geef dat ze dat met liefde mogen doen. Met zorg en met wijsheid. Maar bovenal, Heere, in afhankelijkheid van u. Sterk ook broeder van de Brink die u aan deze plaats heeft verbonden. Als predikant. Vervul ook hem met uw zegen. En vervul ook hem met uw genade. Opdat hij ook hier in het midden van de gemeente tot rijke zegen zal zijn. En dat de bediening die door zijn mond mag geschieden. Tot uitbreiding van uw koninkrijk zal zijn, Heer. Dat uw naam geprezen mag worden. En uw koninkrijk uitgebreid mag worden in de lengte en in de breedte en in de diepte. Opdat wij ook verdiept worden in dat allerheiligste geloof. Heer, we bidden u voor zendelingen en evangelisten die op eenzame posten gesteld zijn. Wees hen nabij en goed. Zegen ook hen. Baan de weg voor uw woord ook daar juist. Waar er zoveel verzet en hindernissen kunnen zijn. We bidden u, Heere, voor onze oudste broederen. We minden om der vaderen wil uw volk Israël. Heere, geef dat zij samen met ons mogen buigen voor dat middelste kruis van Golgotha. Opdat de gehele aarde vol zal zijn van uw kennis en van uw heerlijkheid. Heere, we mogen deze wereld aan u opdragen. Een wereld in nood. Een wereld vol zorg. Een wereld die beheerst wordt door chaos. Heere, geef vrede daar waar oorlog is. Geef voedsel daar waar honger en dorst is. Doe recht daar waar onrecht geschiedt. En troost door uw nabijheid daar waar pijn en verdriet is. En laat, Heere, zo op deze wereld zichtbaar worden dat u de koning van alle koningen bent en de Heere van alle heren. En dat u alles in uw hand houdt. Dat niets u uit de vingers glipt. Heere, we danken u daarvoor dat we dat mogen weten. Vanuit uw woord. Dat alles wat u doet. Ook al begrijpen we het niet. Maar dat alles wat u doet. Uw vaderlijke zorg is. Heere, we bidden u voor ons land. Voor ons volk, zo diep weggezonken ook in de zonde. Heer, ontferm u over ons. Heer, we moeten uw schuld belijden. Want Heer, als de wereld niet weet van zonde en genade, dan ligt de oorzaak daarvan bij uw kerk. Bij ons. We zijn niet het licht geweest, Heer. We hadden moeten zijn. We zijn niet dat zout en zout geweest. Er is maar zo weinig, Heere, smaak ook aan onze kerk. Zoveel ongeestelijkheid in onze kerk. En Heere, als dat vuur van uw Heilige Geest al niet brandt in de kerk, hoe zal dan de wereld dat licht zien? Daarom bidden we, Heere, nadat we onze schuld daarin beleden hebben, ontsteek dat vuur opnieuw. Dat we als gemeente ook als een lichtend licht mogen zijn. En velen getrokken worden uit de duisternis. tot dat wonderbare licht van u. Heren, we bidden u voor al degenen die werken op moeilijke posities. Bid u voor regeringsleiders die moeilijke beslissingen moeten nemen. Geef, Heren, dat zij dat in afhankelijkheid mogen doen van uw woord. Maar Heren, we bidden u ook voor mensen die tegen allerlei ethische dilemma's aanlopen. Verplegers, artsen. Heer, ook daarin is wijsheid van u noodzakelijk. Want anders gaan we de mist in. Geef, Heren, dat we steeds dicht bij uw woord mogen blijven. En leer ons dagelijks door uw woord. Ons leven te leiden dicht bij u. Heren, geef uw genade en uw zegen aan ons koningshuis. Wees hen nabij en goed. Maak ze, Heren, tot onderdanen van u, o koning der koning. Tot zegen van henzelf en tot zegen ook van ons land en van ons volk. Heren, we bidden u voor degenen die werkzaam zijn in het onderwijs. Geef hen wijsheid om onze kinderen bij de hand te nemen. En tot u, o Heer Jezus Christus, ook te leiden. Heer, het kan soms best lastig zijn, best moeilijk. Maar Heer, geef dat we dat dan ook in afhankelijkheid van u mogen doen. Zodat onze jongeren, kinderen en jongeren worden opgevoed. Niet alleen voor een taak in deze maatschappij, maar bovenal voor een plaats in uw koninkrijk. Heer, we bidden u voor al degenen die leven aan de zelfkant van de maatschappij. Waar we misschien wel met een boog omheen zouden lopen. Degene die in gevangenissen zitten. Zwervers. De verslaafden. De prostituees. Waar het zo donker is, Heren. Maar als u met uw licht komt, Heren, dan zal het licht daar gaan schijnen en dan moet de duisternis wijken. Zegen dan ook al het werk wat daar geschiet. Tot eer van uw naam. En laat zo deze wereld, Heren, dat woord van u horen, wat ook vanmiddag hier mag klinken. Laat uw woord klinken tot aan de einde van de aarde, opdat u dan, als deze aarde vervuld is met uw woord, dan zult u terugkomen op de wolken. En Heren, we zien er naar uit dat u terugkomt. We zien er naar uit dat u alles nieuw zult maken. Want daar zal geen pijn en geen moeite en verdriet meer zijn. Kom dan, Heer Jezus. Kom haastig. Amen. Gemeente, ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen naar Psalm 73 en daarvan het eerste, het tweede en het zesde vers. Psalm 73 vers 1, ja waarlijk God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Een tweede, ik zag met nijdige ogen aan hoe dwazen hier op rozen gaan. En ook het zesde, dan peinsde de ziel, is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot. Psalm 73 vers 1, 2 en 6. tekst voor de verkondiging van deze middag kunt u vinden in Psalm 73, het 16e en het 17e vers, die ik u nogmaals lees. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Het thema dat we boven de preek schrijven is: geloof dat begrip zoekt. Geloof dat begrip zoekt. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats een conflict voor het geloof. Vers 16 zegt de Asaf: nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan. En wat dit is dat voorgaande gedeelte. Maar het was moeite in mijn ogen. Een conflict voor het geloof. In de tweede plaats, de plaats waar wijsheid is te vinden. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. En in de derde plaats, de inzichten voor de toekomst. En daarvan staat er in ieder geval al één in ons tekstvers. Namelijk: en op hun einde merkte. Geloof dat begrip zoekt. Drie gedachten. In de eerste plaats een conflict voor het geloof. Ten tweede de plaats waar wijsheid is te vinden. En in de derde plaats de inzichten voor de toekomst. In de eerste plaats dus een conflict voor het geloof. Gemeente, hoe herkenbaar is de worsteling niet die Asaf doormaakt in Psalm 73? God is goed, maar als ik om me heen kijk, als ik kijk naar wat er in deze wereld gebeurt, lijkt het tegendeel waar te zijn. God is goed, ja, dat is waar. Maar waarom moet ik dan ziek worden? God is goed. Dat geloof ik echt met heel mijn hart. Maar waarom zit ik dan al jaren werkeloos thuis? En als ik dan om me heen kijk, naar mijn buurman, die niet naar de kerk gaat. Die heeft altijd werk. Ik kan zelfs een tweede auto betalen. Drie keer per jaar op vakantie. Moet je kijken hoe het hem voor de wind gaat. Mijn collega op mijn werk moet niks van God weten. En die is nooit ziek. Die hoor je nou nooit klagen. Die heeft nou nooit eens wat in het leven wat er tegen zit. En als je dat dan zo ziet, dat de gedachte je bekruipt, je kunt beter buiten de kerk zijn dan binnen de kerk. Dat de gedachte je bekruipt, je kunt beter zonder God leven, dan gaat het goed in je leven, dan met God leven, want dan heb je alleen maar tegenspoed. Of dat die andere gedachte bij je naar boven komt: zou God wel werkelijk bestaan? Zou die belijdenis wel waar zijn die Asaf aan het begin van deze psalm belijdt? Immers is God Israël goed. Degene die rein van hart zijn. God is God. Hoe komt Asaf daarbij? Hoe komt Asaf erbij dat God goed is voor Israël en dat God goed is voor degenen die rein van hart zijn? Nou, gemeente, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Mag ik het zo zeggen? Asaf heeft een goede opvoeding gehad. Asaf is opgevoed met de verbondstheologie van Israël. Moeilijk woord, verbondstheologie. Ik zal proberen uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Asaf, toen hij klein was, klein jongetje was, toen hebben zijn ouders, die hebben hem verteld wie de Heere was. Hoe de Heere uit alle mensen die er op de aarde leefden, hun voorvader Abraham heeft uitgekozen. Abraham die de afgoden diende, die heeft de Heere uitgekozen om daar een verbond mee aan te gaan. Een relatie mee aan te gaan. Of om een wat moderner beeld te gebruiken, om een huwelijk mee te sluiten. En dat is uit liefde gebeurd. De Heer heeft uit liefde Abraham uitgekozen. Heeft zich in liefde aan Abraham verbonden. Om aan Abraham de zegen te geven. Om goed te doen aan Abraham. En niet alleen aan Abraham, maar ook aan Abrahams kinderen. En kleinkinderen, achterkleinkinderen. En ga zo maar door tot in het duizendste geslacht. En dat hebben de ouders van Asaf hem verteld. En ze hebben hem verteld hoe de Heere dat ook werkelijk gedaan heeft. Dat de Heere dat volk Israël uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. En toen ze voor de Rode Zee stonden en geen weg meer wisten, toen heeft de Heer een pad gebaand. Daar toonde de Heer zijn goedheid. En toen ze door de woestijn zwierven en geen eten hadden, toen heeft de Heer gezorgd voor manna en voor kwakkels. En toen het water op was, toen heeft de Heer gezorgd voor water. En toen ze dan eindelijk aan de grens stonden van het land Canaan, ja, die volken die waren best wel sterk, maar de Heer die heeft het pad gebaand. Die heeft die volken in hun handen gegeven. Elke keer heeft de Heer zijn goedheid getoond aan dat volk. Dat hebben de ouders van Asaf hem verteld. En Asaf heeft het gehoord en is er steeds opnieuw aan herinnerd. Israël is goed. God is goed voor Israël. Maar, hebben die ouders van Asaf erbij gezegd, dat is geen automatisme. Het is geen automatisme dat God goed is voor Israël. Je kunt niet zeggen, God is goed, God heeft zich verbonden aan dat volk Israël, ik ben een Israëliet, dus het komt allemaal wel goed, het maakt niet zoveel meer uit hoe ik leef. Nee, het maakt wel degelijk uit hoe je leeft. God is goed voor Israël. Voor wie dan? Van Israël? Voor degenen die oprecht van hart zijn. Die rein van hart zijn. Toen de Heere zich aan dat volk verbond in liefde, om zijn liefde en zijn goedheid aan dat volk te tonen, toen heeft hij van dat volk gevraagd, maar dan wil ik al wel je hele hart hebben. En dan wil ik dat je me met een zuiver hart dient. Dat betekent dat je niet de afgoden kunt gaan dienen. En dat betekent dat je niet je vertrouwen op Baal moet gaan stellen. Of op de Asterot. Nee, de Heere wilde dat hele hart hebben. En Asaf die heeft dat geleerd. En heeft het in zijn oren geknoopt, die opvoeding. En dat niet alleen, heeft het niet alleen in zijn oren geknoopt, maar heeft het ook in zijn hart bewaard. Hij heeft daarbij geleefd. Daar heeft hij zijn leven naar ingericht, dat God goed is voor Israël. Voor degene die rein van hart zijn. Dat betekende dat Asaf gezocht heeft naar de reinheid van dat hart. En dat hij de offers heeft gebracht om te zorgen dat die weg naar de Heer open bleef. Dat de zonden niet als een blokkade in de weg zouden gaan staan. Hij heeft zijn hart gezuiverd en zijn handen in onschuld gewassen. Zo lezen we in vers 13. God is God voor Israël. Dat is waar Asaf bij leefde. En nu? Op een goede dag is dat veranderd. Is het zomaar veranderd? Is er zomaar een andere gedachte bijgekomen? God goed voor Israël, ja dat heb ik altijd geloofd, zo heeft de Asaf gezegd. Maar, God goed voor Israël. Maar als ik om me heen kijk, dan lijkt er helemaal niks van te kloppen. Waar blijkt dat dan eigenlijk uit, dat God goed is voor Israël? Voor degenen die rein van hart zijn. Als ik om me heen kijk, dan lijkt het tegendeel waar te zijn. Asaf die ziet de vrede bij de mensen die de Heer helemaal niet dienen. En die goddelozen, zo worden ze in deze psalm genoemd, die de Heer niet dienen. Die goddelozen, die kennen helemaal geen moeite en verdriet. Het lijkt wel alsof ze helemaal nooit iets van tegenspoed in het leven meemaken. Gaat voor de wind, gaat goed. Bankrekening saldo stijgt. Geld komt ze zo aanwaaien. Ze wanen zich God te zijn. Het moet in deze wereld gepresteerd worden, dus met ellebogen werken ze zich naar de top toe. En daar botst het voor Asaf. Als hij dat leven van de goddelozen ziet, van die mensen die niet met God leven, maar die wel vrede hebben en voorspoed hebben, dan botst dat met zijn geloof dat God goed is voor Israël. Vanaf zijn jonge jaren heeft hij het geloof dat God goed is voor Israël. Maar nu begint hij er toch aan te twijfelen. Is dat wel werkelijk zo? Is het niet een fabeltje wat zijn ouders hem hebben verteld? Is het niet zo'n verhaaltje waar je natuurlijk heel veel geloof aan kan hechten, maar wat ten slotte een illusie blijkt te zijn? Als het nou toch eens niet waar is. Als dat nou toch eens blijkt te zijn dat God niet goed is voor Israël. Wat dan? Voor Asaf botsen hier theologie en praktijk. Hier botsen de werelden van het geloof en van wat wij noemen de realiteit. Wat is er nu waar? Gemeente, zo kan het ook botsen in ons leven. Dat u opgevoed bent met de gedachte dat God goed is. Dat u daar ook bij probeert te leven. En dat u het de catechismus van harte nazegt dat alle dingen voor en tegenspoed, dat alle dingen uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. Dat je dat van harte kunt zeggen. Dat kan. Of dat je het Guido de Brenna zegt in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat die goede God, alle dingen naar zijn heilige wil al zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie, zonder dat de Heer er vanaf weet. Dat je daarbij leeft, dat je daaruit leeft, eigenlijk heel je leven op hebt ingericht, dat die God goed is. En dan opeens, dat de werkelijkheid, de realiteit van deze wereld zich aan je opdringt. Waarin het tegenovergestelde waar lijkt te zijn. Dan word je overvallen door allerlei vragen. Zou het wel werkelijk waar zijn? Zou ik me niet vergissen? Heb ik niet net als Asaf mijn hele leven aan de Heere toegewijd, maar blijkt het uiteindelijk als ik sterf niet één grote vergissing te zijn? Kan het niet zo zijn dat die ander dan toch gelijk heeft? Dat je misschien zelfs wel overweegt. Als je dan zo de realiteit van deze wereld om je heen ziet, dat je overweegt om er maar mee te stoppen. Belt je er maar bij neer te gooien. Niet meer naar de kerk. Niet meer in de Bijbel lezen. Niks meer met die kerk te maken willen hebben. Zover kan het komen in het leven van het geloof. Godzijdank hebben we een Bijbel waarin eerlijk gesproken wordt over het leven van Gods kinderen. Over het leven van het geloof. Asaf laat hier zien hoe diep het kan gaan. Asaf wil bijna het bijltje erbij neergooien. En de wereld in trekken. Vers 15 staat: indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken. Die gedachte is bij Asaf naar boven gekomen. Laat ik dan ook maar zo gaan spreken. Laat ik dan ook maar zo gaan leven. Als al die goddelozen, dan gaat het tenminste me voor de wind. Dan heb ik tenminste nog wat in dit leven. Wat is er dan wat Asaf tegenhad? Gemeente, het is opmerkelijk dat het niet de belijdenis van Gods goedheid is die Asaf tegenhoudt. En het is niet de Bijbel die Asaf tegenhoudt. We moeten maar lezen in dat 15e vers. Indien ik zou zeggen, ik zal ook alzo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht van uw kinderen. Asaf kijkt dus terug in de geschiedenis. Aan al die mensen, naar al die mensen die op de Heere vertrouwd hebben. Die geloofd hebben in die goedheid van de Heere, die daarover gesproken hebben. Die daarvan verteld hebben hoe de Heere ook werkelijk goed was in hun leven. En daardoor kan Asaf het niet loslaten. Die mensen die zijn toch niet bedrogen uitgekomen. Dat wil niet zeggen dat Asaf het dan opeens begrijpt. Maar Asaf kan het niet loslaten, omdat die mensen erop gebouwd hebben. Hij zou de band doorsnijden met zijn voorouders, dat kan niet. Misschien zitten ze hier vanmiddag ook wel die wel eens gedacht hebben, laat ik de band met de kerk maar doorsnijden. Laat ik hem maar mee ophouden. Als je kijkt naar de kerk, als je kijkt naar dat geloof, natuurlijk, het zijn allemaal mooie woorden, God goed en zo, en God liefde. Waar blijkt dat eigenlijk uit? Als je God dient, dan zou je voorspoed moeten hebben. Wie op hem vertrouwt, op hem alleen, die ziet zich omringd door zijn weldadigheden, prachtige woorden. Maar als je nou eens oog hebt voor de realiteit, dan zie je dat juist het tegendeel waar is. En dat je van plan was om de kerk te verlaten en alles vaarwel te zeggen, dat je toen je moeder sprak. Je moeder die vertelde hoe goed dat de Heere voor haar was geweest. Dat hij niet meer kon. Dat hij niet meer kon loslaten. Als moeder het gelooft. Als moeder dat dan ervaart. Ja, dan zijn mijn vragen nog niet opgelost. Maar dan moet er wel een God zijn die dat ook werkelijk goed is. Dat je vrienden sprak. Die vertelden hoe de Heer ook in hun leven zijn goedheid had betaald. Dat hij het niet meer los kon laten. Net als Asaf. Hij kon het niet loslaten. Maar niet loslaten. God niet kunnen loslaten. Die belijdenis niet kunnen loslaten. Dat wil niet zeggen dat dan alle antwoorden er opeens zijn. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan. Asaf heeft geprobeerd om het te begrijpen. Hoe dat nou kan. Hij heeft geprobeerd te bedenken hoe, met zijn verstand, hoe dat nou kan. Dat God goed is voor Israël. En het tegendeel lijkt te zijn. Hij kon er niet uit. Kon hij met zijn verstand niet bij. Doch het was moeite in mijn ogen. Wanneer hij zelf aan het denken slaat, komt hij er niet uit. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. Wat dat betekent zien we in onze tweede gedachte. De plaats waar wijsheid te vinden is. Asaf krijgt antwoorden in het heiligdom, in de heiligdommen van God. Dat is voor Asaf is dat de tabernakel. Kinderen weten denk ik wel dat in de tijd van David er nog geen tempel was. David mocht geen tempel bouwen, dat mocht zijn zoon Salomo pas doen. Toen in die tijd stond het de tabernakel, die was in de woestijn gemaakt. De Heere wilde dat die tabernakel werd gemaakt. En die was meegegaan vanaf de Sinaï die lange woestijnreis. En die stond daar nu in Israël in de tijd van David. En Asaf, die mocht daarin werken. Asaf was zanger. Die hoorde bij de tempelkoren. Eigenlijk moet je zeggen tabernakelkoren, hè. De tempel was er nog niet. En dat is het heiligdom van God. En wat is daar nou zo bijzonder aan die tent? Nou, het bijzondere daaraan is dat de Heere daar woonde. Toen de tabernakel in gebruik was genomen, toen had een grote wolk, die was neergedaald, en die had die hele tabernakel, die hele tent had hij vervuld. Als teken van Gods glorie en Gods heerlijkheid, dat hij daar nu woonde in het heilige der heiligen, waar de hoge priester maar één keer per jaar mocht komen. Daar woonde de Heere te midden van het volk. Die tabernakel die stond in het midden van het volk. Al die andere tenten die stonden eromheen geschaard. Dat is het teken dat God woonde in het midden van zijn volk. God wilde niet op afstand wonen in de hemel. Maar God wilde bij dat volk Israël, waar hij die liefdesband mee had, waar hij dat verbond mee aangegaan was, daar wilde hij dichtbij zijn. En zo dichtbij dat als dat volk Israël in de woestijn verder moest trekken, dan moest die tabernakel ook afgebroken worden, alles weer ingepakt en een paar kilometer verderop, dan moest alles weer uitgepakt worden en dan woonde de Heer opnieuw te midden van het volk. Als een pelgrim ging de Heer mee. Daar woonde de Heer te midden van het volk. En waarom? Nou, om daar onderwijs te geven. Om daar aan dat volk Israël te laten zien wie hij was. Daar in de tabernakel, daar onthulde de Heere wie hij was in zijn glorie en in zijn heerlijkheid. Om te weten te komen wie de Heere was, moest je bij die tabernakel zijn. En wat zag je dan? Dan zag je dat daar dieren werden geofferd. En daarin leerde je dat de Heer een genadig en barmhartig God was, die graag de zonde wilde vergeven. Zo kwam je daar in de tabernakel, als je daar rondliep, kon je aan alle kanten onderwijs ontvangen over wie de Heer was. En Asaf, die heeft dat geproefd. En het is op een goede dag dat Asaf helemaal in de knoop met zijn vragen. Hij komt er helemaal niet uit met dat conflicten tussen theologie en praktijk. Tussen de realiteit van deze wereld en de wereld van het geloof. Als hij zo met die vragen zit, op een gegeven moment komt hij zo de tabernakel binnenlopen. Er staat niet bij waarom. Misschien moest hij er zijn voor zijn werk als tempelzang. Misschien moest hij zo even wat ophalen in die tabernakel. Maar opeens valt zijn oog ergens op. En waar dan precies op, dat weten we ook niet. Dat zegt hij ook niet. Misschien was het een gesprek wat hij had met een priester. Misschien was het die dienst van de verzoening die daar gebeurde. Misschien was het wel de zegenende handen van de hoge priester die de zegen op het volk legde. Wat het ook was, Asaf ziet opeens een enkel woord, een enkel gebaar. Opeens ziet Asaf waar het om gaat. Daar in het heiligdom van God krijgt hij onderwijs, krijgt hij inzicht, verkrijgt hij wijsheid. Dat is de plaats waar we wijsheid kunnen ontvangen. In de tabernakel. In de tent. Dan moeten we naar Jeruzalem. Of toch niet? Als we nu in Jeruzalem zouden zijn, daar naartoe zouden reizen, dan kom je alleen maar een tempelberg tegen met één muur nog. De klaagmuur. Hoe kunnen we dan toch dat onderwijs ontvangen in die heiligdommen van God? Gemeente, dan neem ik u even mee naar het Nieuwe Testament. Matteüs 12, vers 6. Daar is de Heer Jezus aan het woord. En de Heer Jezus zegt daar: en ik zeg u dat één meerder dan de tempel hier is. Hij, de Zoon van God, Jezus Christus, is meer dan de tempel. Werd daar in de tempel onderwijs ontvangen. Nog meer bij de Heer Jezus. Zag je in het Oude Testament bij die tempel iets van Gods heerlijkheid en van Gods liefde en Gods genade en heiligheid? Nog meer in de Heer Jezus Christus. En het woord is vlees geworden, zegt Johannes. En heeft onder ons gewoond. En u weet misschien wel wat er voor het in het Grieks voor een woord staat, voor het woord gewoond. Dat kun je ook vertalen met getabernakeld. Hij heeft in tenten gewoond, in de tabernakel gewoond. Dat vlees geworden woord van God, daar moeten we zijn met al onze vragen, met al onze vragen die ons zo in beslag kunnen nemen. Want hij, God zelf, is mens geworden. Maar hij is de opperste wijsheid. Hij, in hem wordt zichtbaar wat Gods liefde is en wat Gods goedheid is. Bij hem alleen, Jezus Christus en die gekruisigd, bij hem alleen komen wij tot inzicht. Verkrijgen wij wijsheid, zien wij dingen die wij hier op aarde met het blote oog niet kunnen waarnemen. Bij Jezus Christus alleen. En dan zouden we graag hebben dat de Heer Jezus, net als 2000 jaar terug, hier over aarde wandelde. Dat we dan toch nog het vliegtuig naar Israël zouden kunnen nemen en eens een keer een gesprek zouden kunnen aangaan met Jezus. Maar dat is niet nodig, gemeente. Want hij is dan wel naar zijn lichamelijke natuur opgevaren naar de hemel. Maar onze catechisme zegt het zo mooi dat hij naar zijn goddelijke natuur altijd bij ons is. Door de persoon en door het werk van de Heilige Geest is de Heer Jezus Christus ook vandaag present, is aanwezig. Hoe dan? Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik zelf in het midden aanwezig. En hoeveel zouden we hier zijn? Twee of drie in mijn naam vergaderd. Daar waar de schriften opengaan. Daar waar zijn naam wordt lofgezongen. Daar worden knopen ontrafeld. Daar wil hij, net als in het Oude Testament, in de tabernakel, zijn glorie en heerlijkheid tonen. Hier, waar het woord opengaat, waar mensen samenkomen in zijn naam. Hier, openbaart God onderwijs. Kijk, daarom is het zo van belang dat wij naar de kerk gaan. Niet omdat dat moet, omdat dit een gebouw is waar we nou eenmaal naartoe moeten gaan. Ik zei het in het gebed, hè. Honger. Honger naar dat woord. Honger naar de Heer Jezus Christus. Want laten we maar eerlijk zijn, we worden dagelijks gekweld door allerlei vragen. Vragen waar we geen antwoord op hebben. Asaf noemt er ons hier één. Dat de goddelozen voorspoed hebben. En dat God in goed moet zijn voor Israël en het klopt allemaal niet. Maar hoeveel meer vragen zijn er niet die ons bezig kunnen houden. En als we zelf blijven nadenken waar we maar geen antwoord op krijgen. Daarom naar die dienst aan hem. Daarom bij dat woord samen te komen. Want door dat onderwijs wat hier klinkt vanaf de kansel zondag aan zondag, worden onze ogen worden geopend. Door dit onderwijs wat hier klinkt, worden onze harten omhoog geheven, worden onze blik naar boven geheven, opdat we boven deze aardse werkelijkheid uit zouden zien naar meer
dan dat. Omdat we dingen zouden zien die voor het blote oog niet waarneembaar zijn. En dan kan het zomaar een enkel woord zijn dat u treft. Dan kan het zomaar één psalmregel zijn waardoor de hemel als het ware voor u open gaat. En de knopen wegvallen en de antwoorden zich openbaren. Daar waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar worden de antwoorden gegeven. Asaf heeft het gezien in Gods heiligdom. Daar in het heiligdom is voor hem de hemel open gegaan. En kan hij verder met inzichten voor de toekomst. En welke inzichten dat zijn, dat zien we in onze laatste gedachte. De inzichten voor de toekomst. Asaf heeft daar in het heiligdom gezien iets, we weten niet precies wat, maar daardoor is het licht voor hem aangegaan en de duisternis is verdwenen. En een van die dingen waardoor hij, die hij nu dan ziet, een van die inzichten die hij nu dan opmerkt, staat direct in onze tekst. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkt. Daar in het heiligdom van God is voor Asaf allereerst het eeuwigheidsperspectief open gegaan. Dat klinkt misschien een beetje vreemd. Wist Asaf dan niet dat na de dood, dat er dan het leven nog verder gaat? Wist Asaf dan niet van een eeuwigheid af? Ja, dat wist Asaf wel. Maar net als wij was Asaf ook zo vaak geneigd om te denken, ja, zomaar van wat met het blote oog zichtbaar is. En met het blote oog is zichtbaar dat dood dood is. Dat het leven eens stopt als we de laatste adem uitblazen. En verder kijken we niet. En daarom moeten we steeds weer herinnerd worden aan dat eeuwigheidsperspectief. En dat heeft Asaf nu juist gezien in Gods heiligdom. Hij zag dat daar, dat de goddelozen, dat het hen wel een tijdje voorspoedig ging. Maar het kon zomaar opeens voorbij zijn. En dan, het eeuwige oordeel. Dan wilde God niets met hun beeld te maken hebben. Even de geneugde van het leven. En straks de eeuwige rampzaligheid. Wat Asaf gezien heeft, het zou je kunnen duidelijk maken met een beeld. Dat kwam ik van de week tegen bij voorbereiding van de preek. Stel je voor dat je een stuk touw zou spannen van die kant van de kerk naar die kant. Dat is een lang touw. Dat is een heel aantal meters. En dat lange touw, dat staat voor de eeuwigheid. Zo lang duurt de eeuwigheid. En ons leven, jouw leven, uw leven, is daar maar 1 centimeter van dat hele lange, meterslange touw. En wat Asaf nou gezien heeft, is dat die goddelozen, die hebben misschien die 1 centimeter, hebben ze dan voorspoed, hebben ze geluk? Gaat het hun voor de wind? Hebben ze veel geld? Kunnen ze van alles doen? Maar daarna is het meterslang, oneindig lang, het oordeel. Dat is wat Asaf daar ziet. Wat een waarschuwing ook aan ons. Als je dat bedenkt, dat als je nog steeds leeft zonder God, dan kan het misschien heel goed gaan in je leven. Gaat misschien wel perfect voor de wind, maar carrière en niks, geen zorg. Maar als je nou zonder God leeft, dan is dat maar die 1 centimeter op dat hele lange touw. Hè? Hou dat in de gaten. Misschien 60, 70, misschien 80 of 100 jaar. Maar er komt een keer een einde aan. En dan de rest van die lange eeuwigheid. Dat is het eerste wat Asaf ziet. Het vreselijke oordeel voor de goddelozen. Maar hij ziet nog meer.
Als Asaf daar in dat heiligdom komt, kijkt Asaf ook in de spiegel. En dan ziet hij opeens een man die Gods goedheid in twijfel heeft getrokken. Ongeloof. Hij ziet opeens dat hij die man is geweest die altijd beleden heeft. God is voor Israël goed, voor degene die rein van hart zijn. Maar er is een moment geweest in zijn leven dat hij eraan getwijfeld heeft. Dat het niet waar was. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Als je die trouw van de Heer en die goedheid van de Heer in twijfel trekt en daarmee geconfronteerd wordt, dan ga je zien dat je groot beest bent bij hem. Een redeloos dier dat wild dwars door de menigte zijn pad baant zonder iets te ontzien. Groot beest. Hoe vreselijk, gemeente, dat wij die goedheid van de Heer zo vaak in twijfel trekken. Dat hij werkelijk God is. Dat hij werkelijk genadig is. Als je dat dan gaat zien in dat heiligdom, kan het niet anders dan dat je op de knieën terechtkomt. Heere, vergeef me mijn ongeloof. Heere, vergeef me mijn trouweloosheid. Heere, dit moet nooit weer gebeuren, dat ik uw goedheid in twijfel trek. Wanneer de Heer ons zo onderwijst, dan kunnen we alleen maar op de knieën neerzinken en tot hem gaan. Wat een genade. Dan wil hij ons keer op keer in Christus Jezus opnieuw in genade aannemen. Dat heeft Asaf ook ervaren. Want met dat hij zegt dat hij een groot beest bij God is, zingt hij in deze psalm: ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult ge me opnemen in heerlijkheid. Dat is de belijdenis die daar klinkt als Asaf ziet wie hij zelf is voor God. Dan vallen alle raadsels weg. Dan ligt daar het antwoord. God, u bent goed. Zonder twijfel. U bent een rotssteen waarop ik mag rusten. En u bent mijn deel tot in alle eeuwigheid. Dan mag hij zich daar, in het heiligdom, opnieuw geborgen weten aan het vaderhart van God. Daar komt zijn ziel tot rust. Omdat de Heer hem vasthoudt. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En gij zult mij leiden door uw raad. Of het diezelfde doet. Mag rust op u. Mag vertrouwen op u. Dat u goed bent. Dat u nooit laat varen het werk dat uw hand is begonnen. En eens zal deze hele werkelijkheid die wij voor ogen zien, die zal weggevaagd worden. En dan neemt u me op in heerlijkheid. Om dan eeuwig bij u te mogen zijn. Dat hele lange taal. Eeuwig bij hem te mogen zijn. Er is niks van onszelf bij. Wij zijn als beesten tegenover God als we in ongeloof verder leven. Maar gij hebt mijn rechterhand gevat omdat God vasthoudt. Gemeente, kom dan. Kom dan toch in zijn heiligdom en
En krijg onderwijs. Laat je leren. Kijk toch niet naar wat in deze wereld je ingeprent wordt. Maar laat je leren hier op deze plaats. Waar 2 of 3 in zijn naam vergaderd zijn. Moet je dan eens letten op het einde van de goddeloos. Dat is vreselijk. Moet je eens letten op wie je zelf bent voor Gods aangezicht. Als een beest. Maar vooral dit. Hou dit voor al. God is goed voor Israël. Voor degenen die rein van hart zijn. Dit is waar. En hier mag u op leunen. Wie aan deze belijdenis vasthoudt. Wie zich aan deze belijdenis vastklampt. Tegen diegene zegt hij. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wie dan maar de goede God laat zorgen. En op een bout in het bangst gevaar, die is bij hem veilig en geborgen. Die redt hij goddelijk. Wonderbaar. Wie op die goede God vertrouwt. Die is zeker. Echt waar niet. Zeker. Op geen zand gebouwd. Amen. Gemeente, we gaan ervan zingen. Psalm 73 opnieuw. Het 12e en het 13e vers. Zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. En het 13. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er. Helemaal niets. Waar ik in kan rusten. Psalm 73, 12e en 13e vers.
zoeken wij het aangezicht van de Heer in dankgebed. Heren, Asaf worstelde met de vragen van het leven. En wat kent het hart van een mens, van ieder mens, van die grote levensvraag? Waarom? Hoe zit dat? Kom er niet uit. Heer, als we zelf aan het nadenken blijven, dan komen we er inderdaad niet uit. Maar Asaf kwam in uw heiligdom en daar kreeg hij antwoorden. Bedank u, Heren, dat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zo nabij wilt zijn. Dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat u daar zelf in uw midden aanwezig bent. We danken u, Heren, dat u zo nabij wilt zijn en uw onderwijs wilt geven, ook vanmiddag. Heren, geef dan dat we uw trouw en uw goedheid nooit uit het oog zullen verliezen. Heer, u kent ons op het allervolmaakst. U weet precies hoe we hier zitten, wat we met ons meedragen, welke zorgen dat we kennen. Heere, geef ons geopende ogen, geopende harten, zodat we steeds opnieuw aan die belijdenis ons mogen vastklemmen. En toch is God, God. Hoe het ook gaat, wat er ook gebeurt. Heere, we moeten ook belijden dat het ongeloven zo vaak is. Dat we ons als beesten gedragen tegenover u. Woest, redeloos. Als een doldrieste stier door het leven te hollen. Heer, wat is dat ongeloof toch erg. Terwijl u zo goed bent. We belijden u onze schuld daarin. En Heer, geef dat we nooit meer op dat niveau terug zullen vallen. Maar dat we ons steeds zullen vastklemmen. Aan u alleen. Heer, ga met ons mee. De nieuwe week in. Help ons. Ieder op de plaats waar u ons gesteld heeft. Geef ons wijsheid. Geef ons kracht. Geef ons te zijn. Als een lichtend licht in deze wereld. Opdat ook de wijsheid van uw woord door ons verspreid mag worden in deze wereld. Dat andere mensen ook zouden zien uw heerlijkheid en uw kracht en uw eeuwige vastigheid. Heren, hoor ons gebed. Neem onze dank aan. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Gij zijt mijn God. U zal ik loven, verhogen, uwe majesteit, mijn God, niet schaadt uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. Psalm 118, het 14e vers. Gaat heen in vrede naar uw huizen. Bewaar het woord van de Heere en bid om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u, ja u alleen, zij alle eer. Amen.